Met Michiel.
Special.
Go back to the zoo. Het zijn de midden van de Zero's. De middelbare schooltijd van de broers Cas en Teun Hieltjes uit Nijmegen. Teun speelt met zijn schoolgenoot Bram Kniest in een bandje. Attitude. Maar ja, broertjes onderling. Wat Teun kan, denkt Cas, dat kan ik ook. Dus hij begint met latere King Jack-gitarist Guido en later drummer bij de staat Tim, de band The Packs. Als Attitude uit elkaar valt, gaat Teun bij The Packs spelen. Maar ook The Packs houden het snel voor gezien. Maar muziek maken, ja, dat willen ze nog wel steeds. Bram, die al wat vaker meeschreef aan nummers voor The Packs, komt erbij. En samen gaat de dan nog naamloze band een repetitieruimte in.
Eén repetitie moet je eens een studio huren. Dat kost dan 40 euro of zo, misschien toen een gulden. En
het lukte helemaal voor geen kanten. Echt, alles ging helemaal kut en we begonnen een beetje chagrijnig te worden. En dan komt er altijd zo'n gast om de hoek kijken. En dan die zegt dan van, jongens, nog 10 minuten. En dan moet je eigenlijk al gaan afbouwen. En volgens mij net toen speelden we de eerste dingen van Beam Me Up. Gingen Cas en ik eroverheen zingen. En toen was de tijd op. En toen hadden we zoiets van, ja, dit is eigenlijk best wel vet. Dat nummer ontstond toen daar gewoon te plekken. Toen we dus nog die 10 minuten hadden. Dus die druk die werkt dan blijkbaar erg goed.
Als alles bij dat nummer aan het einde van die verre desastreuze repetitie in 2008 helemaal op zijn plaats valt, besluiten de drie mannen serieus als band verder te willen gaan. Maar er ontbreekt nog één element.
En toen baste Cas nog. En toen hadden we zoiets, als ze serieus gaan doen, dan moet Cas niet gaan bassen. En toen hebben we Lars erbij gezocht. Die waren we dus tegengekomen in de rij van de Strokes. Toen zijn we gewoon 5 dagen de week gaan repeteren en oefenen en in alle kutcafés spelen, topronden gedaan, voorprogramma's. Ja, nu zijn we hier.
Alle bandleden zijn dan inmiddels verhuisd van thuisbasis Nijmegen naar Amsterdam. Maar in Utrecht vinden ze een ruimte om te oefenen. Het viertal gaat verder onder de naam Go Back to the Zoo. Vernoemd naar de vroegere functie van hun repetitieruimte aan de Utrechtse gracht.
We repeteerden in een grachtenpand. Daar ging het verhaal dat daar Boudewijn Buug zijn zoologische collectie had. We repeteerden in zo'n werfkelder.
De band vindt bassist Lars Kroon dus in The Rij voor de Strokes. Een band die voor Lars, maar sowieso voor alle bandleden, een belangrijke muzikale invloed vormt. Maar nog dieper gravend in het muzikale geheugen begint de liefde voor muziek voor Lars als hij als klein guppie in de auto bij zijn moeder zit.
De omgeving waar ik vandaan kwam was niet heel veel muziek aan de hand of zoiets. Maar toen zat ik in de auto met mijn moeder en toen hoorde ik zo'n nummer. Dat was Take a Walk on the Wild Side van Lou Reed. En ik vroeg aan mijn moeder, wat is dit? Of zo. Ik vond het zo goed. En mijn moeder wist niet wat het was. En ik heb toen ook, ik had niet echt het idee dat ik toen internet of zo onder de knie had. Überhaupt. Met die bodem. Ik was het helemaal vergeten. En pas jaren later, toen luisterde ik altijd op mijn koptelefoon zo naar 3 voor 12. Een soort smet vroeger had je zo. En toen werd dat nummer gedraaid en toen kon het echt idee dat af. Toen was het Lou Reed. Ik zei, wow, dit is zo goed. En dat was echt een soort van opening of zo om die muziek te ontdekken.
Drummer Bram krijgt muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader is een groot liefhebber van rockmuziek.
Mijn vader was gewoon zo'n oude rocker. Die had gewoon alle platen, weet ik veel, allemaal staan. En die luisterde altijd naast mijn slaapkamer alle muziek als hij 's nachts aan het werk was. Dus ik sliep altijd in met, weet ik veel, met de Doors of met de Deep Purple en Led Zeppelin. Alles wat hij vroeger, waar hij heen was geweest. En mijn moeder, die heeft een keer een live VHS gekocht van Queen. Nou ja, toen is het echt gaan rollen hoor. Ja, toen was het echt helemaal live. Toen was ik een fantje van 10 en ik ging echt met een nepgitaar door de kamer rollen. En ja, toen, vanaf dat moment kan ik alle imitaties wel zo'n beetje nadoen.
En ook de broers Hieltjes hebben de kennismaking met muziek te danken aan hun vader.
Ik weet nog dat Sweet Child of Mine kwam uit. En toen zat ik op de basisschool.
En toen was dat het favoriete nummer van mijn vader. En die draaide die in de zomer altijd snoeihard in onze auto. Als kon hij van zijn werk, kon hij mij ophalen van de basisschool. Reed hij terug bij ons door de buurt. En alle soort van klasgenootjes van mij, die liepen dan soort van dezelfde route terug naar huis. En wij kwamen er met de auto langs. En mijn vader had een Sweet Child of Mine op volume 28. Ik vond het altijd gruwelijk. En zat hij altijd keihard mee te zingen. Maar ik had toch altijd wel een beetje pap, mijn klasgenootjes open. Zat dat ding nou een beetje zachter, weet je wel. En toen uiteindelijk heeft hem toch wel aangestoken. Dus toen ben ik daarom gaan gitaar spelen. Toen ging ik op les, kwam ik bij een hele klassieke leraar. Dan moest ik, weet je wel, je linkervoet op een krukje. En eerst anderhalf uur stemmen. En alleen maar Spaanse klassieke muziek. Waarvan ik nu wel had gewild dat ik iets meer aandacht aan had besteed. Maar toen vond ik het echt verschrikkelijk. En toen ben ik ermee gestopt na een jaar of twee jaar. En toen, denk ik, toen ik 13 of 14 was, heb ik een gitaar geleend van mijn buurman. Omdat ik dus die platen weer hoorde. En maar toen was het allemaal, weet je wel, happy hardcore, Charlotte met de Tio, dat soort dingen was bij ons altijd op de schuifelfeestjes. En,
lekker schuiven op Charlotte. Ja,
die had een hele oude gitaar die niet te stemmen was. En een versterker in de vorm van een jerrycan. En de can heette die altijd. En toen ben ik dat soort dingen weer gaan oefenen. Toen heb ik een hele zomer lang geprobeerd het intro van Sweet Child of Mine te spelen. Totdat een buurjongen van, ik denk toen 6 of 7 op een gegeven moment naar me toe kwam van, ik vind het een heel leuk nummer, maar ik word er helemaal strontziek van. Want die was dan in de tuin achter aan het spelen. Dat ik echt zoiets had van, hoezo zeg je niet meneer Hieltjes tegen mij? Maar daar is het een beetje begonnen. En toen inderdaad Led Zeppelin, Rolling Stones, die kant op.
Cas leert natuurlijk zo ook Guns N' Roses kennen. Maar later komt er een andere belangrijke invloed voor hem bij.
Toen ik 14 was, nou, wel iets ouder denk ik, ja, 15, zo, toen kreeg ik op een gegeven moment die hele nieuwe lichting met bands. Want toen ik dus op de middelbare school begonnen, toen luisterde iedereen naar Linkin Park en naar Deftones. En dat vond ik echt vreselijk. Ik haatte dat zo intens.
De hele new metal.
Ja, new metal. En dat was wat iedereen die een soort van, niet per se van popmuziek, luisterde daarna. Maar ik vond dan popmuziek nog beter dan dat. En toen op een gegeven moment kreeg je in één keer al die bands. Kreeg je The Vines, The White Stripes, Strokes, Datsuns. En toen ging er echt weer een soort van hele wereld open. Van oh wow, je kan gewoon ook nu in een gitaarband zitten. En dat het gewoon wel fucking cool is.
Vanaf het moment dat Go Back to the Zoo serieus als band door het leven gaat, gaat alles razendsnel.
We brachten, dus een soort van na een half jaar of zo, brachten we een EP'tje uit.
Opgenomen de Torren op.
Ja, dus, de Torren van de Staat. En daar stond dus Beam Me Up op en die werd eigenlijk heel snel opgepakt. En toen waren we bij weet je wel, Life XS Local Hero, het speelde met de popronde, deed het voorprogramma van de Staat. Dus eigenlijk ging het bij ons wel heel snel, heel goed eigenlijk. Maar toen vervolgens kwam er een soort niks. Een tijdje, dus al een half jaar ging het heel goed. En toen in één keer, toen had een jongen die we 4-4 kenden, die had een nummer van ons onder een soort Nike commercial. Internet, backstage, super klein ding eigenlijk. Wat we heel graag hebben opgeblazen. En toen mochten we bij De Wereld Draait Door spelen. Toen speelde daar veel minder bands. Toen was het juist een soort van, alleen als er iets speciaals gebeurde met een band, dan mocht je daar spelen. En dus, doordat we toen dus heel opviel dat we daar speelden, toen gingen we in één keer, konden we echt platenmaatschappijen en zo. Ja, toen gingen we weer naar het volgende stapje. En toen gingen we weer iets grotere shows. En toen kwam Electric. En dat werd gewoon megahit in één keer. En wij wisten helemaal niet wat dat betekende. Omdat we zelf niet echt naar radio luisterden of zo. Dus we dachten, oké, leuk. Toen ging het dus in één keer van dat er 30 mensen bij een show kwamen. Dat echt die week nadat Electric uit was, dat er in één keer 250 mensen waren. We dachten, wow.
Met Electric en zijn ultra slimme hoek zet Go Back to the Zoo zich in één klap op de kaart als leverancier van ultra catchy radiorock.
Vlak voor Go Back to the Zoo, toen speelde Bram een ander bandje. En toen had hij zeg maar het couplet van Electric met een andere refrein. En ik weet nog wel dat toen heb ik die band een keer zien spelen, had ik dat couplet. En dan iedere keer als ik vanuit de Spaarndamme buurt waar ik toen woonde, fietste naar PC Hoofdhuis in het centrum van Amsterdam, zat ik altijd op de fiets en zat ik altijd dat nummer te zingen. Gewoon alleen het couplet.
Volledig in de ban van dat ijzersterke deuntje probeert Cas het tijdens een Go Back repetitie in te zetten om te zien of een nieuw leven in te blazen valt.
Nou, volgens mij is het zo gegaan dat jij het inspeelde of zo, maar dat het niet helemaal strak was.
Ja, en
je
goed.
Hebt van die dingen op je computer dat je het kan rechtzetten en dat hij gewoon zelf een soort van pop, dan schiet hij naar links of naar rechts. En toen had ik dat volgens mij met één knop gedaan. Toen zei ik, is dit wat je bedoelde of zo? En zei hij, volgens mij is het zo gegaan. Ja. Nou, nee, dit is niet wat ik bedoelde, maar what the fuck is dit?
En jij zei gaan. Van, Bram, heb jij dit gedaan? Bram zei, nee, dit heb jij gedaan. En dan had ik gemist, oké. Nou, laten we maar gewoon houden. Kijken of we iets kunnen repeteren.
Na Beam Me Up en Electric komt er in de zomer van 2010 een eerste volledig album, Benny Blisto. Vernoemd trouwens naar een gezamenlijke vriend van de band, die ze in dezelfde stroke zij hebben ontmoet als bassist Lars.
Ik denk dat het eerste album heel erg ging over vriendschap. We kwamen toen allemaal, ik denk, in Amsterdam wonen en werd een soort nieuwe vriendengroep. Benny Blisto had het beste na. Ja, Cas Hieltjes was gewoon net iets mindere titel geweest.
Teun Hieltjes daar aan
tegen. Ja, Teun is wel heel mooi geweest.
Benny Blisto levert Go Back to the Zoo de ene na de andere radiohit op. Hey DJ, fuck you, I'm the night, see you later. En ook B-kantje Smoking on the Balcony zijn veelvuldig te horen op 3FM en menig festivalpodium. Voor het tweede album, Shake a Wave, neemt de band uitgebreid de tijd om alle mogelijkheden van een hedendaagse opnamestudio te benutten.
Ik denk dat de tweede plaats zijn we echt een soort van op zoek gegaan naar van wat kunnen we doen of zo in die studio. En hoe is vertaald? De eerste was echt gewoon van oké, jongens, we spelen live feestjes, laten we dit opnemen. En bij de tweede zat we echt te denken van, je kan dus ook een soort delay en gal en overdrive en hoe je iets opneemt. Dat is allemaal best wel interessant om het ook echt anders te laten klinken dan datgene wat andere bands doen ofzo. Of dat je echt een soort van meer ook. De eerste was gewoon echt songs. De tweede was met name, dat is ook songs, maar ook heel erg op sound gericht.
Op Shake a Wave gaat de band ook meer op zoek naar meer dan alleen hapklare amazing hits.
En dat was eigenlijk een soort meer een zoektocht en ook meer de diepte in. En ook meer juist, in plaats van de eerste waren allemaal singles eigenlijk. Die plaat. En die tweede was veel meer het idee van juist die nummers te maken die op een plaat die heel, zeg maar, die je niet meteen de eerste keer of die je niet echt op de radio hoort meer. Maar juist van die nummers op een plaat waarvan je echt denkt van wow, dit is echt een veel cooler nummer nog. Weet je wat, die band is cool, maar heb je dat zevende nummer op die plaat gehoord? Dat is te gek.
Wat niet wil zeggen dat er op het album niet een paar ijzersterke singles staan hoor. What If, Somebody Else en I Can't Stop My Feet bijvoorbeeld. Er is trouwens binnen Go Back niet één persoon hoofdverantwoordelijk voor het songwriting.
Ik denk dat bij ons wel een ding is van, het voordeel is dat het gewoon iedereen is. En dat is wel heel fijn. Van, we hebben daarom niet echt een heel erge hiërarchie van hij doet dit, dus we moeten allemaal daarnaar luisteren. Of hij doet dit en moet allemaal daarnaar luisteren. Iedereen doet het, dat is één ding. En omdat we best wel soort van vrij zijn naar hoe iedereen werkt. Weet je, als Cas gaat drummen of als Lars gaat zingen. Weet je wel, we zijn best een soort van wat het beste maakt. Dat is het beste, zeg maar, voor ons. Het beste voor het liedjes is het beste voor ons.
Ik denk dat we zijn niet echt puur muzikanten of zo. Het is niet van ik zing als puur gitaar. We zijn meer een soort alle vier soort songwriters. Die het ook heel tof vinden Of die we nu hebben ons allemaal heel ontwikkeld op ons instrument. Omdat we dan al zo'n tijd mee bezig zijn. Maar in eerste instantie zijn we eigenlijk denk ik gewoon... zijn we bezig met het liedje. Weet je wel, vaak heb je bij echt van die muzikanten... die zijn dan gewoon aan het bassen. En die denken van, vier maten verder. Ik zit nu al vier maten één noot te spelen. Ik ga nu even iets leuks doen.
Even stukken slappen.
En bij ons is het juist van... iedereen zit juist een soort van in het nummer. Dus die is aan het, iedereen is in de dienst van het liedje aan het spelen. En dat vindt iedereen tof. Dus wij hebben allemaal die invloeden... een soort van alle kanten opgaan. Als we aan het spelen zijn... is het, wat het samentrekt is eigenlijk altijd van... is het een goede song.
En nu is er dus album 3, Zoo. Intrigerende titel. Terug naar de zoo, terug naar de basis. Of wil je zeggen, dit is de kern van wie we zijn?
Zo voelt het wel een beetje. Een soort van, dat dit hem wel echt is of zo. Wat er nu op dit moment ons het beste vangt. Of zo. Dat het echt goed gelukt is. Dat hij wel zo moet heten, dit is dan zoo.
Nieuwe invloeden die je op dit album kunt horen... komen bijvoorbeeld uit begin jaren 90. De populaire Manchester-stroming.
Het ding is gewoon dat we ook allemaal best wel een andere smaak hebben... is dat we best wel vaak samen zijn in een busje zetten... en dan zet iedereen even andere muziek op. Dus je hoort wel heel erg wat soort van wat iedereen anders leuk vindt. En daarnaast zit Cas, die zat een hele lange tijd... en Lars, weet je wel, Stone Roses en Happy Mondays en dat soort muziek. En dan op een gegeven moment kom je soort van steeds verder daarin... en je zoekt een beetje soort van nieuwe dingen, maar ook oude dingen. Dus bijvoorbeeld op deze plaat heb je die piano's... een beetje die Manchester piano dingen... die ik eigenlijk voornamelijk kende... vanuit een soort van die begin jaren 90 Dr. Alban-achtige dingen... die ik soort van op het eerste van de middelbare school hoorde. Uiteindelijk zijn we soort van via die Stone Roses naar dat hele Happy Mondays... en al die hele Manchester dingen gegaan. En toen zat ik van Primal Scream... Zo van, hé, daar komen die dingen eigenlijk vandaan. Maar ik kende ze voornamelijk van die Eurohouse dingen, zeg maar.
Maar niet alleen Manchester hoor je op Zoo. Ook invloeden van Arcade Fire, The Stones, Bruce Springsteen, Nirvana, The Cars. Van alles zit erop.
Ik las vandaag nog van op 9gag, notabene, dat iemand in de auto zat met zijn moeder naar de plaat van Mumford & Sons te luisteren. En zei van dat die moeder zei na een half uur, Jezus, wat duurt dit nummer lang. ik denk dat heel veel dingen zijn best wel een soort bedacht en een soort stijlkeuze. En wij hebben juist een soort niet echt, onze stijlkeuze is ook diversiteit van... Er gebeuren allemaal dingen. Niemand weet precies waar het vandaan komt. Alles een soort van de afgelopen 40 jaar popmuziek wordt door elkaar gegooid. Ik denk dat we ook heel bewust zijn. Ook juist wat er in heel alternatieve pop gebeurt. Dat we daar zelf heel veel naar luisteren. Dat we dat heel tof vinden. En dat we daar ook elementen uit gebruiken. En dat het niet zo is van... wow, Arcade Fire is zo'n coole band. Laten we nu precies zoals hun gaan klinken. Vitesse. Ik bedoel, ik heb er nog nooit van gehoord. Of The Cars. Ja. Weet je wel, dat vind ik tof.
Zoo is geproduceerd door Youth. Een legendarisch producer die eerder al werkte met onder andere The Verve, U2, Depeche Mode, INXS en Paul McCartney.
Ja, we hadden eigenlijk een soort van... Ja, je hebt dan een soort longlist met producers met wie je meetings hebt en afspreekt.
Wishlist is het
ook. Ja, wishlist is het, ja. En toen op een gegeven moment hadden we met hem een afspraak. En hij heeft ook Bittersweet Symphony heeft hij gedaan. En hij heeft met Primal Scream gewerkt. Dus we dachten wel van wow, het is wel echt te gek om met zo'n dude te werken. Hij zat in een band met Paul McCartney. Dus het is echt gewoon die wereldtop. Toen hadden we een afspraak met hem. Wij dachten een soort van, we komen langs om te praten. En misschien vindt hij het tof.
Een beetje solliciteren eigenlijk. Ja.
Een beetje zenuwachtig.
Ja. Ja.
In zijn huis in Londen. Zo'n heel groot huis, veel boeken, veel planten, veel roken, veel hard.
En toen was hij echt meteen heel enthousiast. Zo van, ja, lijkt me heel tof, wanneer gaan beginnen?
Youth maakt zijn beslissing op basis van de dan al flink voltooide demo's voor het album. Sterker nog, één single was in de zomer van 2013 al helemaal uitgebracht, afgemixt en geproduceerd door de band zelf, omdat het gewoon te tof was om te wachten tot er een heel album klaar was. En dat was Charlene.
We zijn eerst heel lang zelf bezig geweest. Charlene hebben uitgebracht omdat het zo tof was. Dat hebben we helemaal zelf gedaan. Dat hebben we zelf opgenomen en alles. En het is alleen gemixt door Tim Brann. En die heeft ook London Grammar geproduceerd. Dat is wel grappig. Dat heeft hij dus tegelijkertijd gedaan. Die kwam in één keer uit. Dacht, oh, vet. En toen gingen we, hadden we dat gedaan. En toen gingen we met Youth. Eigenlijk daarna, die maand daarna, zo, twee maanden daarna, gingen we met hem. En dan door al die nummers die we hadden gemaakt, hadden we zelf dan weer een selectie van gemaakt. Hij komt langs Amsterdam. Toen zijn we gaan, ja, gingen we zo met z'n allen spelen. Hij is echt zo'n hippie. Hij staat zo, en af en toe een beetje meezingen. En met de tambourijn.
Tambourijn,
totaal uit de maat.
Hij stond gewoon in onze repetitieruimte. Dat was echt heel cool. Gewoon die gast. Die stond gewoon in onze, we best wel een nederige ruimte. Of zo. En super blij mee. Maar het is wel echt heel klein. Als je denkt, zo'n gast. Ah, de band zit met Paul McCartney. Dat hij dan daar zo staat in ons hokje in Amsterdam. Ja.
Op zijn slippers. Ja, ja. En het leuke was dat wij zijn gewoon best wel eigenwijs. Dus we hebben over het algemeen zoiets van, wij weten wel hoe het moet. En we weten wel hoe het zit. En toen kwam hij dus langs en dan zei hij over een aantal dingen. Had hij van, misschien moet je dan dit en dit, moet je dan even omdraaien. En dan hadden wij eigenlijk zoiets, ja, weet je wel. Maar dan dachten we, ja, het is wel die gast, dus laten we het toch maar proberen. En dan gingen we het proberen en dan stond hij daar met de tamarijn, met dat stikkie in zijn mond op zijn slippers. En met zijn pet op, weet je wel, zonder
klep.
Zonder bovenkant. En dan stond hij er zo mee te en toen dachten we van, fuck. Maar wij hier niet over na. Zo van, het is best wel makkelijk, maar het werkt goed, jongen.
Zoo is nog maar net uit, maar Go Back to the Zoo kijkt nu alweer vooruit. De dag na de officiële cd-presentatie van Zoo staat al maanden in de agenda als de dag waarop er voor het eerst hardop gesproken gaat worden over album 4.
Ik denk dat wij als band ons gewoon willen ontwikkelen en iedere keer anders willen klinken. En misschien is dat ook wel, ja, we willen gewoon een band zijn die zich ontwikkelt en niet iedere plaat hetzelfde. En niet, weet ik veel wie, Oasis, Coldplay. Dat je zo denkt van, nou, oké, tof. We willen gewoon de hele tijd door blijven gaan. Het is gewoon heel tof überhaupt dat we nu al bij ons derde album zijn. Want in het begin zaten we zo van, ja, weet je wel, dan wordt het eerste album wordt zo, het tweede album zo. Het derde album wordt akoestisch, vierde album wordt een beetje... Dat hadden we allemaal van tevoren bedacht, maar we hadden, omdat we ook nog nooit serieus hadden gedacht dat we echt...
überhaupt een album zouden maken.
Ja. Ja, ik heb heel veel zin in. Ik heb vooral ook super veel zin om te spelen. Want dan gaan zo die clubs weer in. We hebben gewoon eigenlijk een jaar best wel... opgesloten gezeten in ons studiootje. Heel af en toe mochten we eruit. En nu kunnen we eindelijk weer... Oh. I just wanna feel-